Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Nou jongens, ik heb zo naar deze dag uitgekeken. We hebben gewoon de beste Mario Kart-speler ter wereld bij ons.
Niet te geloven.
Dus dat is voor mij een momentje, ook in mijn jeugd. Ja, dus ik word helemaal warm van. En Linda, jij bent ook
Mario Kart is echt mijn nummer 1 spel. Dit klinkt echt heel pathetisch allemaal. Maar
heb jij
echt
iets
zo
met Mario Kart 3?
Ja, veel gedaan.
Top. Nou.
Ja.
Ik ben BNR's tech-redacteur Joe van Buurik. En bij mij is dokter Anders in de nieuwe media, Linda Kloosterboer.
Hallo.
En onze senior hardcore gamer en audioheld van BNR, André Dortmund.
Hey, hallo.
En dit is All in the Game, waarin we jou elke maand vertellen wat er speelt in de wereld van videogames. En wil jij nou ook met je vrienden of je kinderen blijven meepraten over games, of beter nog, ze verrassen met boeiende nieuwe inzichten, abonneer je dan op onze podcast op jouw favoriete podcastplatform. Geef ons een review en vertel je vrienden over ons. Linda, jouw Mario Kart skills, heb je ze wel weer een beetje opgevijzeld de afgelopen dagen?
Ja, dat heb ik wel gedaan, want ik voelde de druk wel om te presteren.
Ja, dat dacht ik al. En Dre, kun jij overweg met 150 of zelfs 200 cc?
Die 200 vind ik toch wel lastig.
Nou, over 10 minuten gaan we het merken. Dan krijgen we hopelijk een antwoord op de vraag of en hoe je goed wordt in Mario Kart. Dan praten we namelijk met Karel van Duivenbode, de beste Mario Kart speler ter wereld. Maar eerst vragen we elkaar aan deze tafel met z'n drietjes. Wat speelt er bij jou? Een nieuwe game, een ontwikkeling of een ander leuk weetje uit de industrie? Linda, wat heb je meegenomen?
Ik wilde het eigenlijk heel graag hebben over lijstjes.
Oh.
Ik heb naar aanleiding van onze eerste opname veel vragen gekregen over welke spellen ik dan heel graag speel. En toen kwam er eigenlijk een oude, pijnlijke herinnering boven, dat mij dat vroeger ook heel vaak werd gevraagd: met welke films kijk jij dan? En welke regisseurs vind je dan fantastisch? En het enige wat dan bij mij in mijn hoofd altijd schoot, was dat ik dacht, ik heb de Titanic gekeken. Terwijl ik eigenlijk best wel heel veel documentaires heb gezien en films ook, en daar best wel wat vanaf weet, vind ik zelf. Maar op het moment dat mijn lijstjes worden gevraagd, dan voel ik altijd een bepaalde druk om dan echt hele toffe dingen te gaan noemen. Dat ik dan echt kan laten zien dat ik ook zo'n tof persoon
gevoel,
ben.
Ik ken het gevoel.
Ja. Dus voor alle mensen die mij nog in de toekomst gaan vragen, wat zijn de spellen die ik speel, die ik leuk vind.
Ja.
Heb ik ze,
ben benieuwd.
Heb ik ze neergezet. Maar
wat
ik voel
top 5,
alweer
top 3, top 10?
De top 5.
Okay.
Ik voel toch een beetje shame. Want
ja, je
toen, ik
beetje
het
druk,
ging, toen ik het ging opschrijven, toen dacht ik, oh my god, ik ben in de jaren 90 blijven hangen. Maar weet je, ik kom er gewoon voor uit. Weet je,
zo ben jij toch helemaal niet?
Nee, maar toen,
Jij bent toch al 7 jaar 23?
Dat is waar. Goed, we beginnen met mijn nummer 1. En het is echt niet zo, ik zweer het. Het is niet om te slijmen, maar Mario Kart staat echt bovenaan mijn lijstje met favoriete spellen.
Nog meer anticipatie. Even voor de duidelijkheid, Super Mario Kart op de Super Nintendo.
Zeker, okay. Dat is wel een klein detail, inderdaad.
Nou, hebben we het zo over nummer 2 dan?
Nummer 2, The Sims. Ja, ik kom er gewoon voor uit.
Dat mag.
Weet je? Alle delen.
Ultra casual.
Het ging er gewoon om dat ik gewoon hield van dingen bouwen en mensen sturen. Dus dat zegt misschien iets over mijn zieke geest. Maar Sims heb ik veelvuldig verschillende delen heb ik gespeeld. Tot ver in de aantallen van Sims. Want er zijn natuurlijk heel veel versies
uitgekomen. Ja, ze komen nog steeds elk jaar weer met uitbreidingen. Dus wat dat betreft.
Precies, dus ik kan daar altijd nog mijn hart aan ophalen. En met mij nog heel veel andere mensen met No Shame.
Ja.
Tetris moest ertussen.
Ook al ultra casual, maar wel een instituut in de game-industrie.
Exact, en ook gewoon lekker weer te spelen op je telefoon, op je Game Boy. Alles kan je ervoor gebruiken. En het is makkelijk, je hoeft er niet meteen voor achter een PC.
Ja.
Of iets wat erop lijkt. Minecraft is ook heel erg tof. Gisteren nog naar buiten
gekomen.
Voor
jou nummer 4.
Nummer 4.
Wauw. Ook heel casual, maar wel iets moderner.
Ik wou
nog
net
maar
zeggen,
15 jaar oud.
Zelfs
ongeveer.
Verkeers Nederland heeft aangekondigd ook een verkeersexamens voor kinderen. Ook mede in te richten met Minecraft.
Oh, wat
vet. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen.
Nee, dat vind ik cool eigenlijk.
Je kunt op die manier ook echt oefenen met en gamen, videogames. De realiteit dus over hoe je moet omgaan in het verkeer.
Maar hebben ze dan gewoon een soort stadje nagebouwd in Minecraft? Ja. En dat jij de regels geleerd krijgt van dit is een zebrapad.
Als ik het goed heb begrepen wel. En dan kunnen dus kinderen spelende wijze eigenlijk gewoon kennis maken totdat je dat examen gaat doen. En dan, dan moet je natuurlijk gewoon presteren en slagen.
Wauw.
Overstekende schapen en zo.
Nou ja, ligt een beetje.
En dan mag je ze dus niet met je houten zwaardje kapot hakken. Juist. Om daar wat vlees van te farmen.
Daar denken jullie dan weer over, maar oké.
En
ja, tot slot, Rayman. My all-time favorite.
De originele. Mm-hmm. Ook oud. Wel heel leuk. Ook zeker een legendarisch spel in het platformer-genre. Maar ik mis iets van de afgelopen 10, 5 jaar.
Ja. Goed. Ja. Nou, misschien... Ik zat nog een beetje te kijken naar It Takes Two. Ik weet niet of jullie daar iets van mee hebben.
Ja. Een van de beste games van afgelopen jaar. Gaan we het er binnenkort maar eens over hebben.
Oké, die wilde ik nog wel gaan spelen.
Maar zeker. Goed. Gaan we een keertje doen. Ik neem Grand Theft Auto mee, want die is opgepoetst voor de nieuwe generatie spelcomputers. Ook al een game trouwens, over belegen gesproken, van 9 jaar oud.
Auw.
Heeft dus nu al de derde generaties PlayStation en Xbox bereikt achter elkaar. Begon met PlayStation 3, toen 4 en nu dus de 5 en de Xbox Series S en X. Het is veel mooier gemaakt. 4K-resolutie, soepelere beeldverversing, mooie belichting. En ja, je kan dan GTA spelen, GTA 5, gewoon het verhaal, single player, weet je wel. En dan is het heel erg politiek incorrect. Maar ja, je moet het zien als satire. Maar het is wel een mega populair product. 160 miljoen verkochte exemplaren, miljard dollar opgehaald. Meest succesvolle entertainmentproduct ooit. Dre, heb jij GTA 5 aangeraakt?
Ja, plat gespeeld.
Ja, hoeveel uur denk je? Doe ze schatting. Duizend, echt?
Duizend.
Maar dan GTA 5 of GTA Online?
GTA 5.
Online. Ja, ik dus ook.
Ja,
en dan, jij snapt nu helemaal wat ik bedoel. En ik ben heel erg benieuwd of dit bij jou gaat aanslaan, Linda. Maar dat is voor mij gewoon een soort digitaal schoolplein, waar alles wat je vroeger bedacht met je vriendjes, gewoon virtueel werkelijkheid wordt. Ja. Weet je wel, met straaljagers, met raceauto's, met motoren, met wapens, met whatever.
Even een straaljager pikken in de gevangen, of op een military base. Even een straaljagertje pikken, met een straaljager vliegen, want die kun je niet kopen.
Ja.
Ik weet niet of die er nu in zit. Ik heb de tijd ook niet meer aangeraakt.
Ja.
2 appartementen heb ik.
Ja.
12 dure auto's.
Oh, wow.
Dus echt helemaal...
Dit is niet plat. De fysieke Dre, hè, die dit allemaal opzoomt. Anders zou je niet hier werken.
Nee. Nee, maar in het spel dan. Maar gewoon verzamelen ook. Gewoon. Ja. Echt verzamelen is leuk.
Ja, nee, dat zeker. Nou ja, ik vond het ook fantastisch om op die manier virtueel boefje te spelen. En ik heb ook echt uren, echt letterlijk meer dan 1000 uur. Ik heb de klok bijgehouden. En ik denk een jaar of 4 geleden dat ik toch maar ben gaan minderen. Maar ik heb ook echt vrienden in Engeland dan overgehouden, die ik daar gewoon bijna elke avond zag, jarenlang. Maar trekt dat jou nou een beetje, het idee van die virtuele...
Ik vind het interessant om naar te luisteren. Maar op een gegeven moment dan, mijn aandacht gaat gewoon op een gegeven moment ergens anders naartoe.
Okay.
Ik hou meer van toch wat snellere doelen die ik kan bereiken. En,
jij hebt dan weer te veel vrijheid in zo'n...
Ja, ik ben bang van wel. Maar ik gun het jullie allebei, hè, die 1000.
Ja, maar het GTA is natuurlijk, het is eindeloos.
Ja.
Het gaat maar door en het blijft uitzetten. Er komen heist bij, dus opdrachten die je moet uitvoeren. Banken die je moet overvallen. Of, en moet je eraan ontsnappen? Ja, het is geweldig.
Over eindeloos gesproken en duizenden uren.
Ja, dankzij Jelle ben ik weer aan de Destiny geraakt.
Dat is de vertegenwoordiger van de uitgever van Destiny, The Witch Queen.
For a long time.
Savathun, the Witch Queen. She infiltrated the Vanguard, weakening us from within. Stealing our most sacred resource.
Hij is echt waanzinnig
even
mooi.
Even bij het begin, hè?
Wat is Destiny? Ja.
Precies, daar hadden we de eerste aflevering over. Maar even voor de leken, wat is Destiny nou eigenlijk?
Nou, Destiny is half open world, zeg maar. Je kunt ook, het is een PvE-spel, maar ook PvP, dus person-to-person. En,
dus je speelt of tegen computergestuurde tegenstanders of tegen andere mensen?
Juist. En dan kun je dus met je fireteam, heet het in het spel, kun je met z'n drieën of met z'n zessen. De grote levels doe je met z'n zessen.
Ja.
En je kunt, open werelden zijn er eigenlijk niet. Het is gewoon wel een open vlakte, maar je kunt daar niks. En dan kun je wat je moet doen is gewoon een karakter. Je krijgt een karakter mee, die moet je vanaf nul af aan moet je die op gaan bouwen.
Ja.
En dan moet je gewoon armen gaan vinden en wapens gaan verzamelen. Quests uitvoeren, bounties afleveren. En,
ook gewoon allerlei taken eigenlijk.
Je krijgt allerlei taken
mee. Maar het is allemaal first person, dus je bekijkt het door de ogen van je speler.
Ja.
Je hebt vooral vuurwapens.
Ja.
En het gaat compleet alle kanten op, want Destiny bestaat onderhand ook weer bijna 10 jaar volgens mij. We hebben dan nu Destiny 2 en dan nu weer 2000, de uitbreiding.
2014?
Ja, dat bedoel ik. Nou ja, 8 jaar.
Ja.
Maar dat is ook gewoon een universum op zich wat dat betreft.
Ja, het is een universum op zich en The Witch Queen is eigenlijk weer... ik heb Destiny 1 helemaal plat gespeeld.
Ja.
Toen kwam Destiny 2 en daar was ik echt zelf een beetje de weg in kwijt, want het werd steeds ingewikkelder.
Zelfs jij.
Ja, zelfs ik was de weg kwijt. Steeds ingewikkelder, steeds moeilijker. En nu zijn ze weer terug eigenlijk naar
De basis.
De basis een beetje, Destiny 1.
Ja.
En wat ze nu ook doen, is gewoon, ze halen gewoon oude levels terug. Dus oude
wijn en nieuwe zakken.
Ja, oude wijn en nieuwe zakken. In de allereerste Destiny die je koopt, Destiny 1, daar zit in The Fault of Glass. Dat is een grote raid. Noemen ze dat, dan moet je met 6 mensen in. Dus moet je opdrachten uitvoeren. Dan moet je echt dat hele level met z'n zessen door. Anders, als je niet met z'n zessen bent, dan red je het gewoon niet.
Mm-hmm.
En in Destiny 2, nu in de nieuwe update to Witch Queen, is die Fault of Glass weer terug. Zo'n ietsje aangepast, maar ja, ja. Ik denk ook wel dat mensen dat toch graag willen zien, dat er weer wat oudere spullen terugkomen. En de mensen die nu instappen, hebben toch geen idee dat het van 8 jaar geleden
maar
is.
Maar het is ook weer een feest van herkenning wat dat betreft voor mensen die het al heel lang spelen.
Ja, je ziet het ook in de Call of Duty games en zo. Ja, de oude mappen komen ook allemaal terug.
Oude levels, ja.
Maar Dre, hoe formeer je dan zo'n team? Want zou je mij daar bijvoorbeeld ook in laten? Iemand die heeft aangetoond daar wat minder...
Dan moet hij jou gaan carryen om een gamerterm te gebruiken.
Echt, maar toch, ja, dus wat zou jij... Ik bedoel, wij zitten nu tegenover elkaar, maar zou jij mij dan ook...
Ik neem jou sowieso mee. Dat,
okay.
Nee, maar je moet als je een raid ingaat, dus een super level, dan moet je een minimaal light level zijn. Dus je gaat je karakter opbouwen. En dus je begint in de Witch Queen met light level 1350. En dan kun je opbouwen naar 1560. Daar zit het plafond.
Ja.
En volgens mij moet je voor de raid, voor het grootste level, minimaal 1530 zijn, anders kom je er gewoon niet in.
Het duist op mij nu alweer van de cijfers, jongens.
Ja, het is echt
tijd om door te gaan. Want het is tijd voor de main game, ons hoofdonderwerp van elke aflevering. En dit keer gaan we over een van de populairste gamereeksen alle tijden praten. Een spin-off notabene. En een waarvoor tientallen miljoenen mensen door de jaren heen een spelcomputer van Nintendo gekocht hebben. Die heet natuurlijk Super Mario Kart. Of eigenlijk Mario Kart als de franchise. Lekker racen met Mario, Yoshi en alle andere Nintendo-personages. Maar dan wel met bananen, paddenstoelen en schildpadschilden. En daar kun je ook nog eens best wel heel goed in worden. Want bij ons in deze podcast is de beste Mario Karter ter wereld, Karel van Duivenbode. Welkom.
Hallo.
Karel, even een simpele vraag. Hoe word je de beste Mario Karter ter wereld?
Door ontiegelijk veel te spelen.
En wat is ontiegelijk veel spelen? Hoe oud was je toen je begon?
Ik was 11, denk ik, toen ik het spel kreeg.
Ja.
Nou, ik kreeg het trouwens niet. Mijn zus die kocht het. En ik was degene die eraan verslingerd raakte.
Ja.
Maar goed, als kind speel je gewoon alles door elkaar heen. Dus dan focus je niet per se op één spel. Maar wat ik me wel herinner is dat ik dat spel wel meer speelde dan de meeste.
Ja.
Omdat er toch een bepaalde vaardigheidscomponent in zit die me gelijk aantrok.
Ja.
Dat was wel heel leuk om te doen. En ik versloeg ook meteen allemaal vriendjes en zo. En dus dat was altijd wel, wel een ding. Maar,
jij was 11, 12. En iedereen die bij jou langskwam om samen Mario Kart te spelen, die legde het gewoon af.
Nou, in het begin niet trouwens. Want een ander vriendje van mij in de klas, die had hem eerder. En daar heb ik hem voor het eerst gespeeld. En die was toen nog beter. Maar dat veranderde redelijk snel trouwens. Maar,
heb je wel eens uitgerekend hoeveel uur je erin hebt zitten of niet? Of durf je dat
ik
niet?
Ik heb daar wel eens pogingen toe gedaan. En dan kan je... Ik ben best wel een nerd, dus dan kan je er systematisch naar kijken. En dan kan je een lower bound estimate en een upper bound estimate berekenen van hoeveel uur je per week,
ik ben benieuwd,
per maand. En dan,
er zijn gewoon wiskundige formules om vast te stellen hoeveel.
Nou, dan weet je in ieder geval dat je in dit window zit.
Ja, ja.
En dat was een paar jaar terug tussen de 8.000 en 12.000 uur.
Zo.
Per?
Gewoon totaal. Nee. Je kan niet. 1000 uur per jaar is echt heel veel.
Ja, ik wou zeggen. Daar kom ik met GTA Online ook niet aan.
Daar ben ik nooit aangekomen. Ook niet in hoogtij.
Precies. Hey, maar goed, even voor duidelijkheid. Hè. Super Mario Kart hebben we het eigenlijk over. Daar focus jij op. Je bent dus aan competities mee gaan doen, stel ik me voor. Ook in je jeugd al. Maar het gaat dan vooral met time trials vanuit huis. Hè. Gewoon één rondje rijden en daar de snelste tijd mee halen. Dat vergeleek je dan online. Zo begon het ooit, denk ik.
Ja, dat klopt wel, inderdaad. Want Super Mario Kart was dan een van de vroege spellen die meteen al een soort competitieve impetus in het Engels, ik weet even niet hoe het
competitieve inslag.
Ja, inslag, precies. Had, omdat inderdaad de cartridge slaat de tijden op. Dus het is echt een time trial modus.
Ja.
En ik kan me ook herinneren dat ik het spel, zeg maar voordat we überhaupt internet toegang hadden, allemaal, dat ik het spel bij de videotheek huurde.
Ja.
En dan ging kijken of ik dan de beste tijden kon wegrachen die mensen hadden neergezet die het spel hadden gehuurd.
Gewoon voor lols.
Ja.
Zo van, ik zet even de snelste tijd neer. Iedereen die dit spel na mij
heeft. Huur je hem. Het is een beetje hetzelfde idee als je bij de lokale snackbar de highscore op de arcade machine probeert neer te zetten.
Of op de flipperkast vroeger.
Maar dan heb ik nog wel even één vraagje. Want ik vond zelf de aantrekkelijkheid van het spel, vond ik dat je bijvoorbeeld al kon auto racen of voordat je een rijbewijs had. En je kon allerlei verschillende schattige figuurtjes uitzoeken. En het was best wel toegankelijk. Wat was voor jou de aantrekkingskracht om te beginnen van het spel? Of dacht je, ik ben er gewoon goed in, dit vind ik gewoon tof, dit ga ik gewoon doen?
Ik was in het begin helemaal niet zo goed in trouwens hoor, meteen. Want ik kan me herinneren dat ik de eerste dag heel gefrustreerd was dat ik niet kon winnen. De eerste cup op 50 cc. Makkelijk.
Als je daar nu op terugkijkt.
Maar ja, goed, dat was ook de eerste racing game die ik ooit had gespeeld. Dus ja. Zeg niet zo gek. Maar ja. Wat me aantrok was dat het wel duidelijk was dat hoe meer je het speelde, hoe beter je erin werd. En dat proces dat hield niet op. En met andere spellen, gewoon Mario Bros bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op een gegeven moment is het eenvoudig genoeg dat je wel heel goed in de buurt komt. Want ja, je kan niet sneller rennen dan je kan rennen, zeg maar.
Yeah. Ja.
En dan houdt het op een gegeven moment op.
Maar de metagame, zoals ze dat noemen, hè, in de wereld van videogames. Dus dat er steeds diepere lagen ontstaan van hoeveel beter je nog kan worden. Die is gewoon heel diep. En zelfs nu, 30 jaar na dato, want Mario Kart kwam begin jaren 90 uit, wordt die nog steeds verder verdiept.
Ja, dus inderdaad, het skillplafond, zoals het heet, is heel, heel hoog in het spel. En dat is heel gek, want het is een redelijk... Bazaal spel.
Ja, eenvoudig. Ja. Zelfs een beetje Spartaans voelt het aan.
Eenvoudig spel en ook een van de eerste games van dit type.
Yeah.
En toch is het op een of andere manier een hele diepe, een diepe leercurve.
Wat is een truc voor tijdwinst in het spel? Wil je geheimen niet prijsgeven?
Oké. We hebben hier, voor de mensen die de video's kijken, maar ook voor de podcast luisteren, die gaat het horen, een Super Nintendo Mini staan. Alles staat al klaar. Er ligt een controller bij Karel. Ik zou zeggen, pak hem op. Linda, aan jou de eer of aan mij?
Nee, echt aan jou.
Oké, okay,
ja,
nou,
ja, ik ga er niet aan beginnen. Ja,
oké, okay, nou Karel, laat ons maar zien en vertel ons, terwijl we rijden, de race gaat nu beginnen, wat je nou doet. Beschrijf het maar.
Ik mis in ieder geval de start. Maar
dat gaat goed. Maar ik zie je gelijk al hoppen. Goed.
Ja, als je springt, dan kan je bochten sneller aansnijden en kan je ook je
ja, die figuur.
Dat heet dan momentum, zeg maar.
Je bent me nu al voorbij, terwijl ik de betere start had. En ik rijd nu, nu heb ik al acht. Ik heb dan een paddenstoel. Dan kom ik een beetje bij in de buurt. Pak wat muntjes op. Maar jij pakt niet eens items. Je gebruikt je items niet eens.
Ja, als ik hem krijg.
Ja, maar je hebt nu een groen schildje. Ja, dus daar doe je niks
je
mee.
Je moet ervoor zorgen dat je voor de volgende itembox. Item gebruikt.
Dat snap ik. Maar goed, jij bent eigenlijk alleen maar de bochten zo scherp mogelijk aan het... Nou, niet eens aan springen, moet ik zeggen.
Klopt.
En dat is dan hoe het gaat.
Ja, alleen de kanttekening nog wel dat als ik op de Super Nintendo speel...
Yeah.
Kan ik ook, dat heet dan boosten.
Yeah.
Dat is een mini-turbo techniek in andere Mario Karts.
Yeah.
Dan kan je afsnijden door het zand of door het gras.
Yeah. Zonder dat je het kan uitverliezen. Dan maakt het niet uit wat je ondergrond is.
Precies. En dat kan met... dit niet.
Nee.
Hij zit wel bovenop die apex, hè?
Nou, dat is inderdaad een autosportterm. Van inderdaad snijpunt van de bochten. Ik ben finaal ingemaakt. Had ik overigens ook volledig verwacht. Maar,
het zou wat wezen.
Okay, beetje vast voor. Nee. Eerste tussenstap. Jij bent dus op een gegeven moment aan competities mee gedaan. Daar win je. Was er nou een periode in je leven... Je bent nu 37 volgens mij.
Ja, klopt. Ja.
Was een periode in je leven dat je hier heel erg veel meer mee bezig ging... en opeens dat echt een onderdeel van je leven werd?
Jazeker. Toen ik begon met online...
Die time trials.
Ja, precies.
Die tijdvergelijkingen.
Dat was in 2003.
Ja.
Dus die eerste paar jaar heb ik echt heel veel gespeeld. En veel meetings en zo met andere Nederlandse spelers. Uiteindelijk ook met internationale spelers.
Ja.
Ik wilde de kanttekening plaatsen dat ik nooit een internationaal toernooi heb gewonnen.
Oh.
Want dat is dan tegen elkaar.
Yeah.
Tijdrijden ben ik de beste.
Yeah.
Dat kan ik wel zeggen. Maar met tegen elkaar spelen moet je ook met wapens en tegen computercharacters en zo. En dat is natuurlijk
Een hele andere
die meta is echt heel anders.
Heel anders, ja.
Dus als jij Formule 1 coureur zou zijn, zou je fantastische pole positions pakken. Ja. Maar in de race zou je niet zo waard zijn. Sorry,
dat dat is misschien wat... Te kort door de bocht.
Dan gooi je niet meer bij.
Nee, dat is waar.
Maar er zijn wel dus spelers die beter zijn dan ik in dat aspect.
Zegt de man die ook net keihard verloren heeft.
Ja.
Ik wil nog even de details.
Ga jij dan?
Nee, na de uitzending.
Oké. Karel, jij organiseert nu zelf mede het wereldkampioenschap Super Mario Kart. Dit jaar de 30e editie volgens mij.
Ja, de 20e editie. Het is het 30 jaar van de release.
Oh ja.
Zo.
Nou, dat is al bijzonder, dat een game 30 jaar oud is... en er dus met fanatieke spelers van over de hele wereld... een wereldkampioenschap gehouden wordt. In Nederland, in Alphen aan de Rijn, bij eSports Game Arena. Hè? En jij bent dan mede-organisator.
Ja.
Uit hoeveel landen komen daar mensen naartoe... en hoe gaat het dan in zijn werk?
We hopen dat het dit jaar weer een flink aantal landen wordt. Vorig jaar was het door corona natuurlijk wel wat minder. Maar in principe, ik zal het lijstjes afgaan. We verwachten mensen uit de VS...
Ja.
Uit België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engeland. Misschien Noorwegen. misschien Japan, maar dat is onwaarschijnlijk. Australië.
Ja.
Brazilië. En dan hoop ik dat ik niks vergeet.
Kun jij niet de Colombiaanse vlag gaan verdedigen?
Nou, ik kom oorspronkelijk uit Alphen aan de Rijn, dus ik voel me wel in conflict daar komen.
Dit is in meerdere opties wat dat betreft voor jou iets.
Wel een thuiswedstrijd dan.
Ik wil best komen hoor, om mijn land te representeren.
Maar even vragen, jullie spelen gewoon op de originele controllers?
Ja.
Originele Super Nintendo.
De Super Nintendo controllers. Ja. De originele ding. Nooit gedacht van, kan ik tijd verbeteren met andere controllers? Of is dat uit de boze?
Zijn er regels voor?
Nou, het is een heel lang verhaal. Maar
korte versie.
De korte versie is dat je, als je echt goed wilt boosten, dan moet je een kleine aanpassing aan je controller doen.
Dat is dus als je nog sneller die bocht uit wil komen. Zeg maar.
Want dan, je kan namelijk op een originele Super Nintendo controller, kan je niet alle vier de richtingen tegelijk indrukken.
Ja.
En als je een kleine modificatie doet, kan dat wel.
Yeah.
En omdat dat ook door slijtage kan ontstaan, en dat ook third-party controllers kan je dat effect ook meteen
dus
al hebben.
Niet van Nintendo gemaakt controllers.
En nog meer redenen dan dat hebben we toegestaan om dit toe te laten. En het spel is ook ontzettend veel dieper door geworden.
Zo.
Dus wij hebben daar unaniem als community de juiste beslissing genomen. Dat in de ballenmaat.
Ja, dat vind ik ook. Want dan is de keuze aan degene die zelf gaat spelen. Natuurlijk. Ja. Het mag gewoon. Dus ja, dat en, is geen cheater. Dus.
Ik ben ervan overtuigd dat als ze dat niet hadden gedaan, als ik al lang gestopt met spelen. A. En B, waren de tijden ook gestagneerd in mid 2000 of zo.
Dan was die continue verdieping.
Zoals ik nu reed, dat is dan wat je kan. En dan houdt het op.
Dat is eigenlijk hoe je 15 jaar geleden op topniveau meedeed.
En als je gaat boosten, wordt het spel zoveel complexer en zoveel moeilijker. Dat is gewoon
en dat is dan eigenlijk ook weer zeg maar het bewijs hoe goed je bent als je daarmee om kan gaan met die snelheid. Ja.
Veel meer inputs nodig.
Ik heb een beetje een nerd-anekdote, maar ik wil het toch echt even noemen. En in 2004, toen was ik 15, toen was er het Nederlands kampioenschap Mario Kart op de GameCube, Double Dash. En daar werd ik tweede. Dus allerlei toppers, namen van mannen die jij kent, met wie jij ook Super Mario Kart. Super Mario Kart heb ik vroeger ook gespeeld, maar daar was ik nooit zo goed in. Maar Mario Kart Double Dash, ondanks dat ik mijn school helemaal vernachelde, heb ik dat heel veel gespeeld. En werd ik dus tweede op het, ik noem het dan officieel Nederlands kampioenschap, want Nintendo organiseert het. Waarom was jij daar niet, Karel? Waarom heb ik jou daar niet ontmoet? 18 jaar geleden. Speelde je geen Double Dash?
Het korte antwoord is denk ik. Ik weet het niet meer zeker, maar waarschijnlijk was ik obsessief met Super Mario Kart bezig.
Oh, wauw.
Moet ik.
Maar dan ook dus zo erg dat je die nieuwe edities eigenlijk helemaal niet eens...
Op een gegeven moment wel. Ik heb Mario Kart Double Dash wel gespeeld trouwens. Ja. Ik heb zelf de eerste paar weken nog wat wereldrecords neergezet.
Notabene.
Maar ik ben niet naar een Nederlands kampioenschap geweest. En ik weet niet meer waarom, maar...
Maar Joe, was dit dan eigenlijk een soort van de revenge?
Nee, zeker niet. Want het was voor mij al totaal verbazingwekkend om daar te zijn en daar te eindigen. Want ik was echt maar een 15-jarig jochje opgegroeid ergens in de provincie. En daar voelde ik me helemaal niet thuis. Dus dat was echt voor mij een keerpunt in mijn leven. Het feit dat we hier nu deze podcast maken is voor mij echt heel, heel symbolisch. En tof ook om jou te laten uitleggen wat Mario Kart zo ziekelijk, maar ook gaaf competitief maakt. Weet je wel, dat die allereerste editie, 30 jaar na dato, nog steeds gewoon eigenlijk een digitale sport is.
Gaaf, ja.
Ja.
Ik vind je claim to fame wel legit trouwens. Want Michael Jongerius was derde, zei je.
Ja, klopt.
En dat is een van de allerbeste Mario Kart spelers, overall franchise.
Ja. Van alle edities.
Ja, zeker van de vroegere edities.
Ja.
En de nieuwere versie speelt hij ook niet. Maar dus dat is... Ja.
Dus de 15-jarige Joey had wel iets gepresteerd, zeg.
Als je over Mario Kart 15 jaar geleden spreekt, dan kent iedereen Michael Jongerius. Hij was ook nummer 1 Mario Kart 64.
Kun je nagaan.
Daar heb je toch iets bereikt in je leven.
Ja, dat wou ik zeggen. Het is toch nog wat geworden. We hebben het hier ook over vanwege de actualiteit. Niet alleen dat Super Mario Kart 30 jaar oud is, maar ook omdat de allernieuwste editie, Mario Kart 8 Deluxe, die game is eigenlijk ook alweer 8 jaar oud. Toen kwam hij nog op de vorige spelcomputer van Nintendo, Wii U uit, nu dan op de Switch. Is al zo'n 50 miljoen keer verkocht, over succes gesproken. Niet zo groot als GTA, maar ook heel erg succesvol. En daar worden nu opeens nieuwe banen van uitgebracht. Eigenlijk van oudere delen. Dus die game is weer helemaal actueel. Helemaal super zo populair. Want mensen kopen daar een Switch voor. Speel jij dan Mario Kart 8 wel? Omdat dat nu zo ook mega mainstream populair is? Of zelfs die niet?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb het wel gespeeld, maar minder dan 10 uur, denk ik.
Is inderdaad in de index niet heel erg hoog.
Nee, dus ik... Van een willekeurige Mario Kart 8 speler word ik ook compleet doorheen gemaakt. Want dat is de skill.
Maar zit er dan geen interessante mechaniek in voor jou of voor de community om ook in te duiken en beter en beter en beter te worden?
Er zijn ook weer twee antwoorden mogelijk. Het eerste antwoord dat ik wil geven is dat het inderdaad mij niet echt trekt, die engine. Dus hoe
de techniek achter
de techniek en wat je moet doen om tijd te winnen. Het tweede antwoord is dat ik dat nu al met Super Mario Kart heb gedaan. En ik eigenlijk geen zin heb om dat met nog een spel zo dieper in te duiken. Want dat kost ontzettend veel tijd. En daar heb ik gewoon geen tijd meer voor. En ook de ambitie niet voor.
Speel je ook andere spellen of niet?
Ja, ik wilde eigenlijk op de GTA 5 discussie inspringen. Want dat heb ik ook heel veel gespeeld.
Goed. GTA 5 is dus ook een game waar jij dan wel ook je in kan verliezen in positieve zin.
Oh ja, zeker. En deze weken speel ik heel veel Elden Ring. Dat is,
ook al.
Ja.
Maar dat zijn dus ook games waar je... Moet een game voor jou zo diepgaand zijn dat je erin kwijt kan raken? Of speel je ook wel eens een spelletje zoals Linda... Onze casual. We houden nog steeds van je.
Hartjes terug.
Maar goed, kun je daar ook plezier aan beleven? Of moet het voor jou echt diepgaand en uitdagend zijn?
Nou, moet ik het zeggen. Ik vind het feit dat Elden Ring zo uitdagend is... is wel wat het heel vet maakt voor mij. Want dat maakt het spelen ervan... dat het je meer voldoening geeft als je ook iets haalt.
Ja.
Maar het hoeft niet. Ik bedoel, Breath of the Wild speelde ik vooral, daar heb ik ook heel veel gespeeld.
Ja, dat is wel
echt meer gewoon vanuit lekker gewoon rondlopen, dingen ontdekken en op je eigen manier uitvoeren en zo. En het hoeft niet, dat is niet echt uitdagend of zo, maar wel gewoon heel relaxing.
Ja, dat zou ook wel een game voor jou zijn, denk ik.
Ja, ik denk het ook. En sowieso hou ik mijn competitie-element gewoon uit wat simpelere spellen.
Ja.
Het is een feit.
Ja, maar daar is ook helemaal niks mis mee. Ja. Maar het is wel grappig. Maar bij Mario Kart schaalt dat dus enorm. En dat denk ik dat de enorme aantrekkingskracht van Mario Kart is. Het is super toegankelijk, maar ook super diepgaand. Afhankelijk van welke editie je dan...
Ja, ik zou willen zeggen, Super Mario Kart is niet eens zo toegankelijk. Want het is ontzettend moeilijk als je het voor het eerst speelt.
Nee, dat is waar.
Maar de andere Mario Kart schat dat wel wat meer voor. Ja,
ja. En dat is volgens jou ook de verklaring voor het enorme succes van die franchise bij Nintendo?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk ook... Ik zeg altijd, skill is fun. Dus, en dat zit er gewoon in Mario Kart. Ik bedoel, er zit natuurlijk ook een gelukselement in en zo. En het is ook niet, het is geen hogere wiskunde of zo. Maar toch, als je kan er echt wel heel goed in worden. En dat aspect, denk ik dat het toch mensen aantrekt.
Ja, en ook de vormgeving denk ik zelf ook wel. Het is ook een heel vriendelijk spel.
De uitstraling.
Ja. Is het dan ook zo dat jij ook zelf met de t-shirts rondloopt... die daar mee te maken hebben? Of gaat dat niet zo ver?
Tijdens evenementen wel, maar... Ja. Op mijn werk zie ik me niet zo snel, nee. Misschien een camouflage, dat ik een shirt onder mijn trui aan heb of zo... waar een Mario Kart logo op zit of zo.
Nou, tijdens het volgende wereldkampioenschap Super Mario Kart... weten we je in ieder geval te herkennen in Alphen aan de Rijn... in augustus volgens mij, hè? Oh, vandaag heb je er wel een aan.
Nee.
Dat was het. Okay. Maar in augustus, hè, wereldkampioenschap Super Mario Kart weer. Dus we gaan er naartoe. Ja, zeker met jou.
Ik ben erbij.
Top. Dankjewel, Karel van Duivenbode. We sluiten elke aflevering van All in the Game af met een momentje om terug te blikken op oude videogames of videospelletjes in onze retro-rubriek. En dat doen we vandaag met een andere collega van BNR, Ivo Klokman.
Hoi.
Waar gaan we het over hebben in de retro-rubriek vandaag?
Hoofdzakelijk ga ik het spel erbij halen, Keen 4. Commander Keen 4. Ik weet niet of jullie dat iets zegt.
Ja, mij wel.
Ja?
Oh. Ja, maar echt.
Hey,
ja.
Zo waar.
Ja, mijn broer heeft het ook gespeeld.
Kijk aan. Ja,
is dat een beetje familie van Command & Conquer?
Nee. Maar wel van bekende makers. Maar vertel, Ivo, wat was er zo leuk aan die game?
Nou, het leuke aan die game was natuurlijk dat op consoles had je Sonic op de Sega, Super Mario op de Super Nintendo.
Ja.
Maar op PC, ja goed, daar had je die spellen ook. En dit was voor mij althans het eerste spel wat er een beetje op begon te lijken. Dus ik speelde die consolespelletjes altijd bij vrienden, want wij hadden thuis geen console. Mm-hmm. En er was een dag in 1995 dat mijn pa een keer thuis kwam met computeronderdelen. En het was een magisch moment. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet verwoorden, maar het was een momentje, zeg maar. Dat je vader dan thuis kwam met zo'n PC.
En je wist, voor het eerste computer thuis. Dit wordt mijn nieuwe hobby.
Vonden we natuurlijk ontzettend spannend.
Even een vraag voor mij. Wat is het voor een spel? Want ik ken het niet.
Dat zal ik je uitleggen. Het is een spel, wat ik al zei, het lijkt heel erg op Super Mario World.
Het is een platformer, hè? Dus van links naar rechts bewegen, dingetjes verzamelen.
Okay. 2D inderdaad, dus je gaat één kant op. En als je dat level betreedt, het eerste wat je dan meteen opvalt is de muziek. Die muziek die is echt super grappig. Via de Sound Blaster Card. Ik weet niet of je dat nog iets zegt.
PC-nerds onder ons.
Je had de PC zelf die een beetje een soort kraakgeluid maakte. En dit was al iets geavanceerder, weet je wel.
Ja.
En ja, je komt van alles tegen. Stuiterballen die je vriend zijn. Je kon erop schieten en dan kregen ze even een sterretje boven hun hoofd. Kreeg je dan te zien van, oké, nu kun je even niet stuiteren. Slakken die je kon kapot schieten. Je had echt zo'n piuw-piuw lasergunnetje.
Ja. Mm-hmm.
Je bespeelde een jongen met een helm en een futuristisch brilletje, die dus met zijn ruimteschip in een wereld gaat landen. Die eigenlijk gewoon ook een klein beetje op de echte wereld lijkt soms.
Mm-hmm.
En
Maar is het dus een kruising tussen Super Mario en... hoe heet dat?
Sonic.
Sonic, ja. Dat, ja, echt,
ja, maar dan
tussen...
ook met schieten op vijanden dus. En dat is het leuk, want dit is gemaakt door id Software. Dat kennen we vooral van later als makers van Doom en Quake.
Oh, ja.
Met daarachter John Romero en vooral John Carmack.
Grote franchises.
Precies.
Ja.
En dat zijn echt legendes in de game-industrie. En Commander Keen was een beetje hun doorbraak. Voordat ze later Wolfenstein 3D maken.
Oh ja.
First-person schietspelletje.
Ja. Heb ik ook gespeeld.
En het lag ook gewoon heel erg dicht bij je belevingswereld, volgens mij. Als je zo klein was.
Ja, legendarisch. En ook hoe die spellen naar buiten kwamen. Dat je dus echt in een wereld kon lopen. Ja, dat waren unieke game ervaringen die je op dat moment voor het eerst mee kon krijgen.
Ja.
Maar en ook voor die spellen trouwens geldt dat op het moment dat wij ze gingen spelen, als ik dan vriendjes uitnodigde. Ja, dit waren vaak wel altijd singleplayer spellen. Dus echt puur voor jezelf alleen.
Maar om de beurt spelen.
Je wil het toch aan je vriendjes laten zien. Want kom eens bij mij en ik wil je wat laten zien. En dan moest er verdeeld worden. Hè? Dus jij doet de pijltjes en jij mag springen en schieten.
Ging dat zo? Ja, ik zat gewoon als een soort van mummy naast iemand die dan aan het spelen was.
Ja, mocht jij nooit? Wilde je niet?
Nou ja, het was altijd een combinatie. Maar ik was dan bij mijn broer, die is iets ouder dan ik. Dus dan ging ik daar dan heel stoer bij zitten natuurlijk. Hè? Ja. En dan moest ik stil wachten. En toen zij gingen spelen. Ja,
jij had zelfs helemaal geen inspraak dus, begrijp
je wel,
ik.
Maar het
werd
beperkt.
Wel altijd ruzie hoor, het moet ik erbij zeggen.
Ja. Jullie thuis.
Ja. Miscommunicatie. Nu springen.
Ja, maar dat was echt knop. Zo. Dan echt maar serieus. Bij je vriendjes van je broer of zus. En dan zat je er echt bij. En dan was het dan een soort van godsgratie dat je erbij mocht zitten. En dan keek je gewoon mee.
Kun je ze nog spelen tegenwoordig? Zijn ze nog te spelen?
Op de PC nog steeds.
Op de PC, als je nu in je browser opzoekt Keen 4... volgens mij is de eerste hit zelfs een in-browser game. Dus je kan die... Het is MS-DOS.
Wow.
En die spellen die zijn gewoon in die browser geïntegreerd. En ja, wat ik ook zo briljant vond aan deze game... is je kon cheatcodes gebruiken.
Ja, klopt.
Ja, dat hebben we natuurlijk super vaak gedaan. F10G, God Mode...
Ja, dat was je onkwetsbaar.
Ja,
kon je gewoon alles doen wat je
niet doodgaan. FJ, jump. Gewoon altijd kunnen vliegen.
Ja. Gewoon overal.
Heel cool.
Dankjewel, Ivo. Mooi verhaal. Goed dat je weer luisterde naar All in the Game. Vertel je vrienden over ons. Bijvoorbeeld tijdens het gamen. Vergeet je niet te abonneren en ons podcast te beoordelen. Linda, wel lekker gaan gamen in de komende weken.
Ga ik zeker doen.
En Trey?
Ja, Destiny.
Wat minder?
Ja, nee. Ja, ik zit helemaal in die Destiny.
Misschien moeten we jou even beperken in het aantal uren.
Ja, ik moet even kijken of ik GT7 mag...
daar gaan we het ook een keer over hebben. Gran Turismo.
Ja.
Hey, en tot de volgende All in the Game.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.